den Vader, en van Jezus Christus, den Heer, door den Heilige Geest. Amen. Laat ons samen zingen met de 119e psalm, het 26e vers. Het einde van deze overdenkingen van de 7 brieven aan de gemeente van Klein-Azië is wel heel erg bedroevend en is in staat om ons wel heel erg ter neer te slaan. Het staat in de grootst mogelijke tegenstelling tot de vorige brief van Philadelphia. Het is het allerverschrikkelijkste wat zich op kerkelijk gebied voordoen kan. En als wij nu vanavond straks naar huis gaan en we zeggen, nou, dat zal wel niet op mij passen, dan is dat misschien wel het allerergste. Jawel, want als we denken dat we er vrij van zijn, en als we het op een ander toepassen, en als we ondanks alles zeggen, nou mijn ziel, gaat vele goederen, maak u niet ongerust, dat is dan wel het beste bewijs dat we juist in deze gang van de gemeente van Laodicea blindelings voort rennen, ongevoelig, koud, lauw, tot ons even verderf. De gemeente van Laodicea had enige gelijkenis met die van Sardis. Weet u niet, Sardis was ook zo'n rijke gemeente. Daar hadden ze een bloeiend gezelschapsleven en een bloeiend jeugdleven en een bloeiende zangvereniging en een bloeiende enzovoort noem maar, jeugdclub. Daar ging alles geweldig. Er was actie en er was beweging en er was enthousiasme in de gemeente. En ze bloeide en ze groeide. Maar het was niks. Want gij hebt de naam wat geleefd en gij zijt dood. Dat was het verpletterend getuigenis uit de mond van de Heere Jezus. En hij kan het alleen maar zeggen hoe dit. Maar als hij het zegt, is het ook zo. Maar Sardis had tenminste nog enige weinige namen, staat er niet waar, die hun klederen niet bevlekt hebben. En de vermaning luidde, versterk het overige dat sterven zou. Er was in de gemeente van Sardis nog een kern die God vreesde. En die er doorheen zag. En die bedroefd was. Omdat ze zonder de gemeenschap met hun heren niet konden leven. En ze hadden niet genoeg aan de vorm. En ze leefden een afzonderlijk droevig leven. Omdat ze met de gang van zaken het niet doen konden. Zo was het in Sardis. Maar zo is de Laodicea ook genees. Er is genees een kern meer. Hier wordt niet gesproken van enige weinigen, waar de Heer nog met barmhartigheid en liefde op neerziet. De hele gemeente van Laodicea was in haar openbaring één. De wereld die ons omringt. De wereld waar we elke dag middenin zitten, heeft een geweldige invloed op ons zielenleven. Vooral de wereld van goed en geld en eer en aanzien en rijkdom en genotmiddelen en alles wat er is. Die wereld heeft een zeer sterke invloed op het leven der ziel. We hebben samen opgezongen hoe kort van duur is al het aards genot. En wat zijn we er geweldig aan verknocht. Denk eens aan Agur, die had er eens een keer licht in gekregen. En toen was hij bang voor zichzelf geworden. Toen zei de Heer, geef me nou niet te veel, want dan ga ik u vergeten. Heer, geef me ook niet te weinig, want dan zou ik gaan stelen. En dan zou ik uw naamsmaatheid aandoen. Die rijk kunnen worden, vallen in veel verzoekingen en in de strik. Je kunt kinderen Gods ontmoeten, die getuigenis hebben afgelegd van een nieuw leven, en in wier zielen het leven der genade smeult en kwijnt en ziek wordt vanwege de beslommeringen van deze wereld. Laat gierigheid mij in Aastrecht niet vangen. Nou, zo was het in de gemeente van Laodicea. Het was een gemeente, de stad zelf dan wat dat betreft, ze lag in Zuidoost-Frigië aan een rivier, nou kortom, het was daar zulk een rijke en vruchtbare streek. Daar zwierven honderden kostelijke kudden van allerlei klein vee. En er was een geweldige handel in wol en alles wat ermee samenhangt. Laodicea was zo rijk. Men kende daar geen arme mens. Heel de stad leefde van de handel. Een echt handelscentrum. Wereldberoemd toen ter tijd. Laodicea was herhaaldelijk geplaagd door aardbeving, maar daar gaf Laodicea niks om. Want ze waren zo rijk en zo welvarend, ze hebben de stad in korte tijd weer helemaal opgebouwd. Nog veel mooier dan ze ooit was. 30 jaar voordat deze brief aan Laodicea's gemeente wordt gericht, was ze nog geschokt en geteisterd door een vreselijke aardbeving. Maar, oh, dat. Ze waren zo rijk en verrijkt. En ze staken de koppen bij elkaar en de verrees weer, een kerk en de verrees weer, met alle bijgebouwen zouden we zeggen. Is kostelijk veel mooier dan het ooit geweest was. Zo was het met Laodicea. Laodicea had rust en vrede. Laodicea werd niet geplaagd door vervolgingen, want Laodicea had ook wat te zeggen hoor. In het bestuur van de stad en zo. En de gemeente, ik bedenk erom dat die goed aangeschreven stond bij de overheden. Het waren de invloedrijke mensen met wat geld, begrijpt u? En ze konden alles doen en ze waren in aanzien en in ere, ze waren geacht bij de wereld. En, nou ja, het was de gemeente van Christus, maar Laodicea's gemeente miste nu letterlijk alles om wezenlijk de bruid van Christus te zijn. Wezenlijk. Maar Laodicea zelf voelde dat niet en zag het niet en bemerkte er niks van. Laodicea was rijk en welvarend en ze hadden een reuzenleven. En ze zondag zaten ze bij elkaar in de kerk en het woord van God werd onderzocht. En door de week zeiden ze, nou ja goed, maar handel is handel hoor. Dus er was niks op aan te merken. Ze leefden zo, het was een genot om daar in Laodicea christen te zijn. Het was een genot. Er was niks geen risico aan verbonden. Het kostte je geen strijd. Je kwam niet in minachting. In Laodicea's gemeente zelf ook. Daar zie je niks geen aanvallen van de duivel, want die waren er helemaal niet nodig. Begrijp je? De gemeente was in rust. Dat is de rust van de dood. In andere gemeenten, zelfs in Sardis, lees je nog dat de duivel daar in de gemeente bezig was met allerlei listen en streken en allerlei verleidingen om wat er nog leeft nog kapot te scheuren. Hier is de duivel afzijdig. Hij zegt, oh, ik hoef me hier met Laodicea niet te bemoeien. Gaat toch wel goed zo. Het ging ook best met Laodicea. Een vormendienst, een godsdienst, nee, buitengewoon. Alles was tiptop in orde. De inrichting van de eredienst en alles was maar zo goed als dat kon. En nu komt de Heere. En de Heere spreekt Laodicea aan en zegt, ik ben de Amen, de trouwe en waarachtige getuige, het begin der schepping God. Als de Heer Jezus hier op aarde wandelt, dan leest hij zo menigmaal uit zijn mond, voorwaar, zeg ik. En dat sprak hij altijd, wanneer hij regelrecht inging, tegen postgevatte meningen of zelfverzekerdheden, wanneer hij dwars het tegenovergestelde ging beweren van wat de mensen dachten, een ingeroeste en postgevatte mening of wat ook. En dat doet hij hier ook, want in dat voorwaar, dan staat er in het Grieks, wat ze hier hebben laten staan, amen, amen, ons woord amen. Dit zegt de amen, dit zegt de voorwaar, dus Laodicea kan erop rekenen dat er nou wat komt. Moeten ze heel goed luisteren, want hij gaat wat zeggen waar ze stom verbaasd van staan. Wat ze helemaal nooit hadden gedacht, wat nooit in hun denkvermogen was opgekomen zelfs. Dat adem, dat wordt gesproken als er een tegenstelling komt. Begrijp je? Dus als hij zegt, dit zegt de amen. Nou, dan mag Laodicea wel schrikken. Hij zegt, o heren. Dat zal wel niet deugen met ons, als u zo'n woord tot ons zegt. Doorgrond en ken ons hart. En zie of er een schadelijke weg is en leid ons op de eeuwige weg. Dit zegt de amen. De trouwe en waarachtige getuige. De trouwe, ja de getrouwe. Dat wil zeggen een getrouw in datgene wat hij zegt. Daar kun je van op aan. Wat hij nu gaat zeggen, zo scherp, zo ontdekkend, dat is getrouw. Reken erop, de dwaling, Laodicea, ligt niet bij mij, maar ligt bij u. Want dit zegt de amen, de getrouwe, die onfeilbaar is in zijn onderzoek, en die ook onfeilbaar is in zijn woord. En wat hij zegt, dat is de waarheid. Ook al gaat het vierkant in, tegen wat we zelf ervan dachten. Wat hij zegt is waar. Dat betekent de getrouwe en de waarachtige. Je hoeft er geen ogenblik aan te twijfelen. De waarachtige. God alleen is waarachtig. En als hij dit woord gaat spreken, dan zegt hij, de waarachtige zegt dat. Hij doet dat om de harten van Laodicea's gemeente te schokken, te ontroeren, te verontrusten. Als dat dan nog de vrucht heeft mogen zijn, dan zou dat nog een grote wind zijn geweest in de gemeente van Laodicea. Maar wij betwijfelen het. Want, om even vooruit te grijpen, iemand die koud is, die kun je nog prikken. Die is vatbaar voor een prikkel, maar een lauwe niet. En die eenmaal lauw zijn, die wordt niet meer tot bekering gebracht. Kan God dat dan niet? Ja, we weten dat God alles kan. Maar let op wat hij hier zegt, omdat geloofheid zal ik op de mond spuwen. En die heet, dat wil zeggen, kom, laat onze woorden maar gaan bespreken samen. Ik weet hoe we werken. O, eerst nog het begin der schepping Gods. Hij noemt zichzelf de wortel van al wat is. Van al wat leeft. Hij is de wortel van al wat wezenlijk is en eeuwig zijn zal. Ook uw geestelijke leven zal het in alle eeuwigheid tot roem van vrije genade verronken in eeuwige zaligheid. Daarvan is hij alleen de wortel. En dan vraag ik het u nog eens een keer, voor de zoveelste keer, wat is de wortel van uw leven? Hij is het begin der schepping Gods. Niet alleen de natuurlijke zichtbare schepping, maar ook de schepping van God de Heilige Geest. Dus ook de herschepping. Hij is aan het begin van de wortel van hij draagt het. Het ganse leven van de kerk Gods, dat is alleen in hem. En dat is alleen maar uit hem. En het is alleen maar door hem. Vraag nou uzelf af, of hoort u ook al bij de lauwe? Dat u een verdorven naam of door een slag, of door een troost en nergens meer door te ontroeren zijn. Nou, dan is uw lot al bezegeld. Vraagt u af, wat is de wortel van uw leven? Wat is de wortel van uw hoop? Wat is het middelpunt van uw werkzaamheden waar uw schatten zo hard zijn? Dan moet u voor uzelf een oordelen. We zeggen, Heer, u weet het. En als het er niet is, bid God dat hij de ogen opent, opdat God nog ogenvallig mocht krijgen om ziende te worden. Het begin van de schepping Gods, ik weet uw werken, dat ge nog koud zijt, nog heet, of gij koud waart, of heet. Zo dan omdat ge lauw zijt, en niet koud of heet, ik zal u uit mijn mond spuwen. Want gij zegt enzovoort, ik ben rijk en verrijkt en heb geen denksgebrek. Wat is koud? Wie zijn de kouden? Nou, dat zijn degenen die de kracht en het licht der genade nooit hebben gevoeld, gehoord, gezien. Het zijn de, nou ja, misschien is er enig contact wel eens geweest met Gods woord, maar in de regel zijn dat degenen die nergens omgeven, om God en zijn gebod niet, spotten met de godsdienst, die niks geen betrekking hebben op God en goddelijke zaken, die van kerkelijke leven was zijn, en die leven om te leven, en die zeggen, oh, dood en eeuwigheid, Er is nog nooit iemand teruggekomen. Echt, we totaal vervreemden van de verbonden der belofte. Dat zijn de kouden. De spotlustigen, de kwaadwilligen, de vijandschap tegen God en zo. Maar dat was Laodicea niet. Nee, zo was Laodicea niet. Het was helemaal niet koud. Laodicea was veel te deftig, gemeente. Veel te burgerlijk, veel te netjes om vijandig te zijn tegen God bij je goed. Allee. En dat woord van God, nee, maar wacht eens even. Of dat de waarheid is. Daar roept even ons hele leven zich om. We hebben het woord van God aangenomen. Wij horen niet bij de kouden. Vijandschap en opstandigheid en bitterheid. Daar waren ze veel te lauw voor. En veel te netjes voor. En veel te fatsoenlijk voor. Veel te beschaafd. Om zo lelijk te doen, dat hoort niet. Heet, wie zijn heet? Reeds zijn degenen die in hun leven door de zonde gerechtigheid bestraald zijn. Toen de zomer aanbrak, toen werden ze heet. Toen ze de Heer in Jezus en zijn algenoegzaamheid hebben gezien. En toen ze door het geloof met hem verenigd werden. En toen de lentetijd aanbrak, de zandtijd gemaakt. En de tortelduif die werd gehoord. Noemen ze iemand die heet was. Wel, die vrouw daar aan de tafel bij Simon, de fariseer. Die met haar haar zijn voeten droogde. Nadat ze had nat gemaakt met haar tranen. En dat alvast een flesje boven zijn hoofd uitgoot. Heet was ze vanwege de liefde. Vlammen des Heeren, vuren gekomen. Nee, Maria wacht alleen aan het graf. Ze staat daar te lenen, want ze hebben mijn Heeren weggenomen. Meerdere zijn er zo in de schrift getekend, die in de gloed van de liefde Gods getrokken werden. En die in die overbuigingen van hun gemoed zich op hem mochten verlaten. Die de enige naam onder de hemel is, dat zijn de heten. Die ook in het leven, het openbaren, en ach, weet u wie ook heet zijn? Al klagen ze zelf over koudheid en over kilheid, maar die in het gevoelige gemis van de Heere Jezus, in het dadelijke gemis, in dat treurige gemis van Christus, zo soms zo besloten en zo gedrukt over de wereld kunnen gaan, die worden er ook bij. De heten zijn niet degene die hele dagen lopen te zingen. Nee, dat is leven met genade niet. Ook de treurige Sions, die horen er ook bij. Maar waar dan toch de geestelijke werkzaamheden, zij in de klacht, zij het in het gemis, zij het in het bezit, zij het in de hopen. Waar het leven der genade en al zijn schakeringen gedurig zich openbaart, dat zijn de heten. Maar zo was Laodicea niet. Laodicea had nog nooit gezongen, laten we maar eens een greep doen. Psalm 139, Heren. Zo gij de ongerechtigheden gade slaat tot de diepte, roep ik tot u, o God. Maar bij u is het vergeven omdat u gevreesd wordt. Laodicea kon niet echt en diep uit de nood klagen. En Laodicea heeft ook nooit zijn eigen te buiten gezongen. En gij mijn ziel looft gij hem bovenal ook niet. Dat bestond ook nog het een op het ander. Laodicea was niet heet en Laodicea was niet koud. Laodicea was lauw. En weet je wat een eigenschap is? Van de lauwe, nou lauw heeft toch iets met de warmte te maken? Dus een lauwe, dat is iemand, nou die is door het licht van het evangelie beschenen. En hij is er een beetje door verwarmd. En hij nam dat woord aan en hij aanvaarde dat woord. En verder bleef dat woord in zijn leven dood kapitaal. Geen levend woord, geen levende werkzaamheden, maar een dood kapitaal. Ze nam het woord van God aan en dat was gebeurd eenmaal en daarmee punt. En zo was het in Laodicea. Een lauwe gemeente. Een eigenschap van die lauwen is. Dan moet je goed luisteren, want de Heer zegt dat woord, dat komt straks. Hun zelfvoldaanheid. Dat is een eigenschap van de lauwe. De lauwen weten verstandelijk alles. Die zijn je altijd 2-3 woorden voor. Die hebben zo'n inzicht en ze weten het zo goed. Niets kan hem bekoren. het dan hun eigen leven, hun eigen ervaren, hun eigen inzicht, hun eigen mening, hun eigen levensstijl. Dat zijn de lallen. En die zijn zo zelfvoldaan dat ze nergens meer voor te vangen zijn. De lallen. Want gij zegt, ik ben rijk en verrijkt. Want dan hebben ze de Heer gezegd, hetzelfde. Het is die zelfgenoegzaamheid. Het is die ingeroeste, hoe zal ik het zeggen, die zelfbehaging. Wat langzamerhand gegroeid is. En ze hebben nergens geen interesse in dan alleen in zichzelf. En in degene die ook denken zoals ze zelf denken. En die ook een levensstijl volgen. Dat zijn de lauwen. Lauw zijn ze in de gebed. Lauw zijn ze in hun offeranden. Lauw zijn ze in het gebruik van het heilige avondmaal. Je ziet ze nooit eens door de mand vallen. Nooit. Nooit eens uitbundig, nooit eens buiten zichzelf. Paulus die zei, ik ben roemen alwijs geworden. Nee, de lauwen zijn altijd eender. Jaar in, jaar uit. Lauw in de omgang met Gods volk. Lauw zijn ze in de gesprekken met Gods lievelingen. Lauw zijn ze over de hele trein van het leven. Ze kunnen niet eens erg diep bedroefd en verslagen zijn, zodat ze zeggen, oh God, ik weet geen raad meer, dat bestaat voor hen niet. Ze kunnen ook nooit eens zich te barsten zingen van de geestelijke blijdschap, dat ze overal bovenuit zingen en zeggen, oh dood, waar is uw prikkel, oh hel, waar is uw verderf? Lauw, dat zijn degenen van de redenering, de waarheid van Gods woord. Nee, maar die stemmen ze hartelijk en gericht toe. Allemaal uit een verstandelijke beschouwing. Als je vraagt, geloof je dat je zondaar bent en Adam verloren? Dan zeggen ze, ja zeker. Tuurlijk. Tuurlijk geloof je dat de verlossing in Christus is. Geloof je dat Jezus je zaligmaker is? Dan zeggen ze, ja, mocht dat nog eens een keer gebeuren? Natuurlijk, dat zal ook noodzakelijk wezen. Als je zegt, de vruchten van het nieuwe leven blijven hem, dan draag je vrucht. Dat zijn de geloofsomgangen met Christus. Dan zeggen ze, nou, ik mag toch geloven, al is daar gebrekkig hoor. Ik mag toch geloven dat ik vrucht draag. Want ach, dat is soms zo'n aangenaam gebedje. En ik mag soms in de afzondering wel eens verkeren. En er komt soms zo'n liefelijk een woordje in mijn ziel. En ik mag wel eens opgeruimd zijn en wel eens. Ja, kijk, dat zijn ze. Ze geloven alles wel. En ze geloven ook dat ze het beleefd hebben ook. Geloven ze ook nog. Ze houden het ervoor, je krijgt ze er nooit meer af. Ze houden het ervoor, dat het Gods werk is. Al de stukken kun je doornemen. De vloek van de wet, daar buigen ze onder. De gerechten Gods, zegt ze, oh, wij hebben zijn vreselijke majesteit. De rijkdom van het evangelie, zegt ze, wat zal de kerk toch eenmaal volzalig in de heerlijkheid praten. En daar komt een beetje gemoedelijkheid bij. We hebben het van de God over het algemeen geloof. Nou, zoiets zal het wel wezen. Dat zijn de lauwe, die redeneren mee. Ze zijn het met iedereen eens, vooral die rechtzinnig is. En als het op de praktijk des levens aankomt, dan zijn ze lauw. Ze lopen nooit eens buiten de sloffen. Zijn echte die altijd eender zijn. Lauw. Och, of ge nog koud waart of heet, maar nu ge lauw zijt, zal ik u uit mijn mond spuwen. De rijke jongeling die was toch niet, die was niet koud. Die zag heel veel in Jezus. Wat denkt u? Die was niet koud, maar ook niet heet, die was lauw. Wat denkt ge van Simon, de fariseeën dan aan de tafel bij die arme vrouw, die zondares? Geen interesse in Gods woord en het koninkrijk Gods. Nee, dat zal waar zijn, een rotte fariseeën. Maar koud. Agrippa, onder de indruk hoor, onder de oordeelsaankondiging van Paulus. Gebeweegd werd bijna een christen te worden, zegt hij. Lauw. Of geheet waard, of koud. Kijk, iemand die koud is, denk eens aan een Saulus van Tarsus. Die blies dreiging en moord. Die was zo koud als maar kon. En als iemand het gevoel krijgt van die koudheid en van die kilheid, dan gaat hij nog warmte zoeken. Maar een lauwe, die is voor prikkels niet meer vatbaar. Een lauwe is zelf, vol zelfbehaging. Die denkt dat het er is. Die is, als hij de hitte voelt, dan zegt hij, dat ken ik. Als hij de koude voelt, hij staat er tussenin. Die is niet meer uit zijn nest uit te jagen. Een koude wel. Als de Heer ons Wie ook geweest, heb je soms in de wereld verkeerd, heb je met God en zijn volk gespot en gevloekt, heb je er al op los geraasd, heb je alles gedaan om God te tergen en van de hemel te trekken in je bittere vijandschap. Als de Heer het u een ogenblik deed voelen wat het is, zo in de kou te staan, zo ver buiten God en zijn zalige gemeenschap. En dan wordt er een zoeken geboren, dan komt er een begeerte naar warmte, een begeerte naar troost, dan komt er verdriet, komt er een walging over zichzelf, dan komt er bewustzijn dat dan echt naar eeuwige rampzaligheid, dan gaat een zoon daar tot God roepen of dat mogelijk is, dat God zich ontfermt ook over zulk heen. Maar een lauwe, die krijg je niet meer. Of ge koud waard, of heet, maar nu ge lauw zijt, zal ik u uit mijn mond spuwen. En dat zit op de goddelijke onlust. Laat ik het zo zeggen. U moet u eens aan denken, er is iets verfoeilijker dan lauw water. He? Dat is iets vreselijks. En hier krijg je de goddelijke onlust. Ik zal uit mijn mond spuwen. De Heer zegt, ik kan het niet verdragen. Dat zit op de uiteindelijke, definitieve en eeuwige verwerping. De Heer zal met afkeer, met goddelijke onlust, zal hij ze wegdoen van voor zijn aangezicht. Want gij zegt, ik ben rijk en verrijkt geworden en heb geen steens gebrek. En het is toch een verpletterend woord. Ge weet niet dat ge nou juist in het tegendeel verkeert. Gemeend en gezegd en je bent ervan overtuigd en je houdt het toch vol. Ik ben rijk en verrijk, ik mis niks. En ge weet niet. Zo. Je bent ervan overtuigd en je houdt het toch vol. Ik ben rijk en verrijk, ik mis niks. En ge weet niet. Ze geloofden het niet en ze zagen het niet. En ze dachten er nooit aan. Ze waren er volkomen blind voor. Ze stonden er ook helemaal niet voor bloot om dat te aanvaarden. Er was geen haar op hun hoofd. Dat dit woord uit de mond van Christus zou aannemen. Dat bestond maar letterlijk niet. Dat was zo geheel en al. Tegenover datgene waar ze zich jaren in geoefend had. En dan komt de Heer en zegt. Je zegt dat je rijk bent, dat zeg je niet alleen, maar dat denk je van jezelf. Je hebt alles en je bent bekeerd en het is zo en zo gegaan. En als ik sterf naar de hemel en je hebt een kast vol met oude schrijvers en je bent degelijk doorkneed. Enzovoort enzovoort en je spreekt erover en je hebt een plaats onder Gods volk en een plaats in zijn huis. Rijk en verrijkt niks, geen gebrek. Zo rijk dat je als je gebrek hebt, dat dan koop je. Geestelijk ook. Als nog een beetje gebrek, want als die door de slagschaduw van de dood is een keer gezien worden, dan weet je wat we dan doen. We zeggen, wacht even naar mijn bekering terug. En oh, maar dat ligt er hoor. En dat is gebeurd. Nee, mijn ziel, wees niet zo ongelovig. Wees niet zo ontrust, mijn ziel. Want kijk, dat is Gods werk, zie je. En ja, kijk eens, al Gods kinderen worden natuurlijk geschud en geslingerd. En oh, de majesteit van de dood. Dus dat is een bewijs te meer dat ik ook een kind van God ben. En dan gaan ze met die benauwdheden en met die angst, dan gaan ze de pad op en des te beter en des te meer en des te vaster geloven dat het wel goed ligt. Omdat ze ook wel eens strijd hebben, dat ze ook wel eens bang zijn. Maar dan drijven ze het van zich af, want ze hebben ook zoveel betaalmiddelen en ze betalen de duivel uit en ze betalen de dood uit en ze betalen voor hun zonden en ze zeggen ik neem een wissel op eeuwigheid en het pleit op Gods genade. Want ja, kijk, dan moet je maar het hopen is niet, want ja, dat heb ik beleefd, dan moet het van de Heer zijn. Want dat leert je natuurlijk niet, hè. En dat heb ik ook ondervonden, dat kan toch ook niet anders dan van de Heer zijn, want de duivel leert je dat niet. En dat heb ik meegemaakt, en trouwens mijn hele leven heeft in dat teken gestaan. Zou ik dan nog verloren gaan? Nee, dat geloof ik niet. Zo zijn ze. Zo ligt dat van binnen. Dat is de grootste arglist, waar duizenden aan verloren gaan. Gij zegt, ik ben rijk en verrijkt. En ik heb geen steens gebrek. Verrijkt. Dat ziet eigenlijk op een zekere geestelijke vatsigheid. Iemand die niet alleen lekker, maar die te veel heeft gegeten. Die is verrijkt. En die zakt in slaap. En hier heb je een geestesgesteldheid. Zulk een Meer dan normale zelfgenoegzaamheid, zulke verzekerdheid, helemaal verrijkt ze zijn. Ze zijn eigenlijk overladen. En ze zijn niet vatbaar meer voor een waarschuwing, want oh, die ziet het niet goed. Ze zijn niet vatbaar voor een onderwijs, want oh, wat zou die? Ze zijn niet vatbaar voor een prik of een steek, want er is, arme mensen. Ze zien het ja, helaas niet zoals ik het zie, maar meelij mee heb. Ik zie het goed. En zoals ik het zie, dan krijgen mensen vanaf. En daar leven bij en daar sterven bij. En al degenen die me daar vanaf willen trekken, oh, arme stakkers. Ja, kijk, helaas zijn ze niet tot die hoogte geklommen, zoals ik. Maar dan had hij zich al een paar keer vergist. En had hij datgene wat eigenlijk voor de rentmeester was op zijn privéboek geschreven. Dat kapitaal, dat ging toch zo groeien. Dat privégierenboek, die rekening die nam toch toe. En hij was zo gelukkig en zo rijk en er kon niks meer gebeuren. Maar plotseling komt de afrekenende heer die zegt, kom eens hier, wat wil je lang in je boeken zien? Zegt, nee, die plust is van mij. En die ook. En die ook. En wat heb je daar staan, die wat je bent? En dat? Waar heb je dat dan vandaan? Toe. En toen bleef er niks meer over. Van heel zijn privérekening niet. Het was allemaal eigendom. En allemaal was het tot het gebied behoorde van een heer. Want het was alles alleen met hem voortvloeiende. Toen stond hij dodelijk beschaamd. Toen werd hij als een dief voor de rechter gesleept ook. En dat liep ook zo laag als ging wel goed. Maar denk dan dat geestelijke dief wel iets verschrikkelijks is. Hebben we nooit je hele rekening, alles wat je bij elkaar had vergaard, hebben we nooit eens als een dief aan zijn voeten gelegd. Hebben we nooit eens gevraagd, heren, ik ben toch zo bang van binnen. Want het komt er een keer op aan. Hebben we nooit eens beleefd? Dan zal we bij die lauwe horen en dan zal het te laat zijn. Want dat is iets vreselijks. Niet dat God onmachtig zou zijn om een lauwe nog te bekeren, maar dat zal dan toch gaan als doorvuur. Gij weet het niet, dat ge zijt jammerlijk, ellendig, arm, blind en naakt. Arm, je denkt dat je rijk bent, je bent dodelijk arm, je hebt niks. Blind, je denkt dat je ziet en dat je alles weet. Je bent blind en naakt. Je voelt je zo thuis in je lorre van je bevindingen, van je zielsgestalten en van je ervaringen. Je loopt ermee te pronken. En je neemt de plaats in Gods huis in te midden van zijn volk. En je weet het niet dat je naakt bent. Wat zal dat een ontzaggelijke teleurstelling wezen? Ik raad u en dan moet ge tot de liefde van Christus eens zien. Zelfs voor een lauwe is er nog kans. Ik raad u. We komen net als in de dagen van zijn omwandeling op aarde. Je kunt voor deze Jezus nou letterlijk nooit te slecht wezen. En je kunt voor deze Jezus nooit te arglistig wezen, nooit te boos wezen. Je kunt voor deze Jezus nooit te grote schof zijn, nooit. Nooit te groot, wel te klein. Je kunt voor deze Jezus nooit te grote boef, nooit wat je ook verzin. Al was je de duivel in eigen persoon, al was je zo listig als een slang. En zijn zo boos als de Satan. Geef voor hem, ik zeg, nou kom dan maar bij mij. Je bent blind, nou ik kan je ziende maken. Maar kom dan. Je bent naakt, maar je kan nog gekleed worden, kom dan bij mij. En neem dan maar weer de kleed aan dat ik voor je gemaakt heb. En je denkt dat je rijk bent, want je bent zo arm. Ach, kom nou. En koop nou goud. Goud beproefd komen uit het vuur. Wat is dat goud? Dat is het waarachtig zaligmakende geloof. Dat beproefd, want die lauwen komen niet in de beproeving. Ja, ze hebben het wel eens benauwd. En ze zijn wel eens verlegen op hun manier. En ze hebben wel eens aanvechten. Dat doen ze allemaal zelf. De Heer Jezus zegt, dat geloof wat ik heb, dat komt beproefd uit het vuur. Het geloof van Gods kinderen. Denk erom dat bestreden wordt. Dat is zo'n begeerlijk ding voor de duivel, dat hij er al zijn kogels en al zijn projectielen op afvuurt. Zal het van God elke dag opnieuw, hoor. Elke dag opnieuw. Het geloof is de officier van alle genade. En er wordt niks zo meer beproefd in het geestelijke leven dan ons geloof. Beproefd komen uit het vuur. Het geschiet in allerlei drukwegen. De Heer laat soms de duivel onder ons laten los. Hij laat de wereld op ons los. Hij trekt soms zijn handen terug. Van zijn bewaarde genade dat de boosheden in ons hart beginnen te loeien en te branden. Laten we erover ophouden. Als je een beetje zelfkennis hebt, dan weet je het wel. Beproefd komen uit het vuur. Maar daar weten die lauwe niks van. Die lauwen hebben hun passie net zo netjes betreden. Die komen niet in die schaduwen en die twijfelingen. Die weten niet wat het is moedeloos te zijn, omdat ze God kwijt zijn. Die lopen nooit met haar ellende, dat ze zeggen, oh God, ik kan niet verder meer. Help dan toch. Dat weten ze niet. Ze hebben het zo netjes voor elkaar. Ze zijn rijk en verrijk en geen links gebrek. Ze doen alles met hun verstand. Maar een arm kind van God, die kan met zijn verstand niks beginnen. Al is het 5 weken licht geweest, een half uur duisternis, dat doet ze sterven. Want het leven is de dadelijke gemeenschap met een Heer. En als die er niet is, dan kun je beter dood zijn. Dan valt er niet meer te leven. En dan alles wat zich opmaakt, de wereld en de duivel en je vlees. Geen kracht tegen die grote menigte. Beproefd komen met het vuur. Dat is een eigenschap van zaligmakende geloof. En wat er verder bij komt. Nou, die witte klederen natuurlijk. Want dat zaligmakende geloof, nou, daar heb ik weer. Het is altijd hetzelfde, gemeente. En het blijft altijd nieuw. En het blijft altijd de gevoelige snaar, vooral die de Heere lief hebben. Zaligmakende geloof geeft deel aan de Heere Jezus. Deel aan zijn gerechtigheid, wel zalig wie zonde bedekt zijn. Nou, dan heb je het leven voor de kerk. Die in de aanraking met de Heere Jezus komt, die wordt in zijn liefdesmantel bedekt en verhuld. En die staat vrij voor God. Zo vrij, of die nooit zonde gekend of gedaan had. Ja, dat is altijd opnieuw het eeuwige wonder, het onbevattelijke wonder van de kracht van zijn bloed. En die purperen mantel van zijn verdiensten, deed dat nooit te zeggen. Ik raad u, hij zegt, koop dat dierbare geloof. Zaligmakende geloof, en dan zul je een wit kleed van mij krijgen. Zo wit, zo onbesmettelijk wit, Hefsiba, mijn lust is aan haar. Ik zie geen zonde, een bruid zonder vlekken, zonder rimpel. In de volle vrede met God, om de kracht en de waardij van dat bloed, dat is dat witte kleed, onbesmet, alle vlekken worden door dat bloed subiet afgewassen. In een ogenblik, al zitten we vol met vlekken, al zijn we melaats. En dat zijn we, want dat bloed van Jezus Christus, God, zal bevrijden van alle zonden. En ik raad u, koop ogen zelf, want dat gezien te mogen worden. Dat is het werk van de Heilige Geest. Laat je ogen open tot de Heilige Geest. Bid veel om de Heilige Geest. En als hij de ogen opent, dan opent hij de ogen niet voor je bekering. Voor de zoveelste keer, want ik blijf dat zeggen. Omdat ik me vrij wil maken en moet maken. En hij opent de ogen niet voor onze wedergeboorte. En hij opent de ogen niet voor ons kindschap. En hij opent de ogen niet voor onze rechtvaardigmaking. En onze schuldvergiffenis, hij opent de ogen voor Christus. Uw ogen zullen de koning zien in zijn schoonheid. Wil je wedergeboren zijn? Wil je gerechtvaardigd zijn? Wil je kind van God zijn? Wil je volkomen vergiffenis van schuld hebben? Wil je de heiligmaking verkrijgen? Wil je werfenis voor de eeuwige zaligheid hebben? Die in Christus is, die is een nieuw schepsel. Het oude is voorbij, ziet het, is alles nieuw. Al de goederen van verbond en genade kun je nog losdenken buiten de persoon des middelaars. Dat is onmogelijk. Omdat hij ze verdiend heeft. Omdat al de schatten der volheid Gods in hem alleen maar woon. Onthoud het toch. Doe er uw wens mee, als je tenminste niet tot de lauwen hoort. Want ik vrees dat dat niet helpen zal. Ik ben zo zelfverzekerd dat het best in orde is. Dat je toch niet gelooft. Want gezegd, ik ben rijk en verrijkt en ik heb geen dings gebrek. En je weet niet dat je bent arm en ellendig, jammerlijk, blind en maken. De Heer Jezus zegt, koop nou toch niet. Niet huren hoor, kopen. Niet huren. Er zijn er genoeg die de zaken hebben gehuurd. Maar dan met huren krijg je geen eigendom terecht. Maar koop nou. Dat is de bedoeling hier. Moeten we dan het geloof aan, moeten we de Heer Jezus, dan moeten we al de weldaden, moeten we die kopen? Nee, het gaat hier niet om de tegenprestatie. Dat is hier het beeld niet. Het beeld is hier in tegenstelling tot de huur. Je kunt best een Jezus van 5 letters hier in je armen nemen. En dan kun je er flink voor betalen ook. En dan kun je nog je vlees tot dienstbaarheid brengen. En je kunt onder het juk van Mozes kruipen met Jezus in je armen. En je kunt een kind van God zijn, want dat kost je heel veel geld hoor. Dan moet je je lusten intomen en je moet nee zeggen tegen hem. En de wereld zegt nee, daar ben ik te vrij voor. En oh, mens, een kind toch niet. Je moet je komen als een biezen en je van de wereld kun je niks meer hebben. En je hebt een arm. En zo kun je aardig laten wat opbrengen. Van om Jezus te huren. Jawel, dat gaat er. Koop de eigendomsrecht aan hem verkrijgen hoor. Dat wil het zeggen. ik die waarheid zo diep als geweest dat Jezus alleen mijn gerechtigheid is. Nu reis ik troost naar het erfgoed daarboven in het vaderlijk huis. En die neemt mij geen Satan die zegekroon af. Daar heb je de eigenaar. Die zegt, mijn Heer, mijn borg, mijn zaligmaker. Ja, dat kun je wel zeggen. Maar heb je dat beleefd? Kun je wel zeggen. Heb je het ondervonden? Heb je dat ondervonden langs deze weg, hoor? En u weet het wel niet waar. Langs een afsnijdend godswerk van de Heer Jezus. Die komt als een levensvorst altijd uit onze dood tevoorschijn. Dat kan niet anders. Het leven openbaart zich in de dood. Je kunt wel per conclusie Jezus eigenen. En zo zijn er ook zoveel die praten over Jezus. En die begeren hem op hun manier. En ze zeggen, oh, die gezegende borg waar helemaal geen plaats voor is. Wees toch voorzichtig. Voel je toch niet door. Want oh, die zaken zijn er veel te, zijn er heilig voor, veel te groot voor. Blijf liggen waar je ligt, hoor. Leg je maar aan zijn gezegende voeten met de Heer Jezus. U weet het. Ik ken u niet. En ik ben vreemdeling van u. Maar mocht het u toch eens believen en behagen. Om uzelf in mijn hart te openbaren. Hou maar vol. Vraag maar of die door het geloof in je hart komt worden. Maar dat zul je misschien hoor. De koning is de schoonheid. En daar is geen vergissing in mogelijk. En hij zegt dat raad ik hem. Doe dat nou. Lauwen. Doe dat toch. Voordat het te laat is. En dat de schande van je naaktheid niet gezien wordt. Je moet eens indenken wat dat is. Straks staan we met onze schandelijke naaktheid van onze schuld en smet en verdorvenheid. En wat u tegen mij niet zeggen wil. En wat ik tegen u niet zeg hoor. Wat er in mijn hart woont en leeft. Ik ben de meest nieuwsgierig en houd me voor. Ik weet het toch wel. Moet je denken, zo kun je tegenover elkaar nog wel eens een goed figuur slaan. En net doen of je zulke nette mensen bent. En dan staan we straks met de verdorvenheden van ons boze hart en al de vuiligheid die daar woont. Staan we voor God hoor. En voor de 100.000 heilige engelen. En voor de gezaligen daar in de hemel. En wat zal dat een schande wezen? Ze zullen zijn tot een eeuwige afgrijzing, zegt de Heer. Dat onderzoekend oog van die heilige majesteit. Wat zal dat feestelijk zijn? De duivels die zullen staan dansen. En staan spotten. Als u vrezen komt. Ik raad die koop toch. Is die dreigend om aan te krijgen. Wees toch niet zo lauw. Want dat kost je eeuwige zaligheid. Wees zo wie ik lief heb, die bestraf en kastijd ik. Kijk, als ik iemand lief heb, zegt de Heer, dan breng ik hem in de malmolen. Hoor, dat doet God met zijn kinderen. Maar dat was in de gemeente van Laodicea niet. Dus de Heer zegt, nou trek al de conclusie maar. Die ik lief heb, die bestraf ik en die kastijd ik. En dat is bij jullie het geval niet, want er is helemaal geen plaats voor. Zo wees dan ijverig en bekeert u. Zie ik staan de deur aan de klop. Wat een eindeloze barmhartigheid. Wat een eindeloos geduld. Wat een liefde. Verbondsliefde. Het is de gemeente nog. Hij neemt nog geen afscheid van ze. Hij wil zich nog met Laodicea ook bemoeien. Lauwen onder ons. Hij bemoeit zich ook nog met u. Vanavond zie ik staan de deur en nog sta ik te kloppen, zegt hij. Hoor nou, luister toch. Zie, ik sta aan de deur, hij roept het uit. En ik klop. En als iemand mij dan hoort en open doet, twee dingen. Ja, horen doen er genoeg, dat denk je lauwen ook wel. Horen. En toch de wereld vasthouden. Horen. En toch je heimelijke zonde koesteren. Horen. En toch heimelijke boosheden bij je omdragen. Die je niet voor de Heer brengt. Een zoete beet onder je tong. Horen en toch volharden in je levensgang. Horen en toch niet open doen. Maar indien iemand hoort en mij open doet. Wat zijn we toch gereformeerd? Dat ligt nog altijd zo bij. Want we zeggen altijd, ja maar hoe moet dat? Dat moet God toch doen? En nou overal ik een Bijbel lees, zegt de Heer, bekeer u. En doe mij open. En hoor naar mij. En wee als ik het niet doe. Wij zijn gewend om het andersom te doen. Ik kan niet horen, ik kan niet bidden, ik kan niet open doen, ik kan niet gaan, ik kan niet nadenken, ik kan geen begeerte meer hebben, ik kan. Dat moet hij allemaal doen. Dat is Gods werk. Dat is weinig schriftuurlijk, wat het wel is, weet ik niet, maar
Hij zegt, ik sta aan de deur en ik klop en doe mij open. Als je me hoort en open doet, dan kom ik in. En dan hou ik avondmaal met u en gij met mij. Nou, waar ligt nou de verantwoordelijkheid?
Is hij niet de eerste dan?
Ja, hij zegt, ik klop en ik sta aan de deur vanavond ook. Hij is de eerste. En ook in uw lauwheid en onbekeerlijkheid staat er, zegt hij vanavond, harten. Ik sta aan de deur van uw hart en ik klop nog en ik roep nog. Doe mij nou ook. Hij is er altijd de eerste natuurlijk. Hij is de eerste als hij u opzoekt en als hij u vermaant en nodigt en lokt en dreigt en de weg wijst. En dan komt er iets wat wij moeten doen, open doen en horen en open doen. En dan doet hij weer wat. Dan houdt hij avondmaal.
Vanavondmaal was hij tot. Als ze in het oosten een hele drukke dag hadden gehad, dan konden ze s'avonds zo hoedigen. En na de drukke bezigheden kwam het dan een intiem en gezellig avondmaal. En dan waren er echt van die samensprekingen en van die zo'n vertrouwelijke sfeer was er dan. En ook de gastheer die anderen nodigde, die van zijn gasten. Dan zegt de Heer Jezus, als je nou mijn stem hoort, en mij ook, dat is de zaligheid. Die vertrouwelijke en die veilige sfeer. Laat het zo maar zeggen, het woord dat is niet religieus, ik weet het wel. Maar wat geeft dat dan? U weet al wat ik bedoel. Waar hij in komt, waar hij ons verbergt in zijn liefdeswonde. Waar hij ons ontroerde gemoed stil maakt en zegt, mijn vrede maakt. Mijn vrede geef ik. Mijn duiven zijn het in kloven te steen dat ze door uw stem horen, door uw gedaante. Want uw gedaante is lieflijk en uw stem is zoet. Wij hebben vrede dat eeuwig koninkrijk Gods meebrengt en onze ziel verzadigt. Niet waar? Met zichzelf, mijn vlees is spijs, mijn bloed is drank. Wel, gemeente, dat is nooit te zeggen. Die vertrouwelijke omgang met hem. Zo vertrouwelijk, zo knus, zo stil, zo intiem, zo lief. Zo zachtmoedig, dat is nooit te zeggen. Dat beleeft hij onze ziel. Dat spreekt hij ons van vrede. Dat troost hij ons en zegt dat het in de hemel daar in orde is. Dat hij altijd leeft om voor ons te bidden. En zegt, zij dan niet ontroerd. Want geliefde gelooft en God gelooft ook in mijn huis. Mijn vader zijn vele woningen. Nog een ogenblik. En ik zal u bij me nemen waar gij zijt. Nou, daar kun je leven, daar kun je sterven, daar kun je ziek zijn, kun je gezond zijn. Daar kun je met in de wereld staan, daar kun je tegenover de duivel mee staan. Waar Jezus is, waar het avondmaal is, waar de gemeenschap is, daar is alles. Daar kan geen hond zijn tong verroeren, daar is vreugde, blijdschap, verwondering, ja, dat is het beginsel van de eeuwige zaligheid. Avondmaal met u houdt en gij met mij. En dan gaat hij verder om ze door de allerkostelijkste zaken toch maar te lokken nog. Wat is hij toch vriendelijk? Wat is die Jezus toch vriendelijk? Die zoekt je verderf niet, die zoekt je behoud. Ook al hoor je bij de lauwe, dat kan het ook toch. Maar maak dan haast. En laat het je gezegd zijn. Je kunt zonder Jezus niet sterven. Hij gaat verder met de allerrijkste beloften. Maar dat is onbegrijpelijk dat hij tegenover zo'n lauw, akelig volk, dat hij zegt, ik zal je uitspuwen. Dat hij tegenover zo'n bedorven volk, met een bedorven geestelijke leven, waar niks waarachtig van God bij is. Dat hij daar zo vriendelijk nog tegemoet reed. Hij zegt, nou, ik raad het u, doe luister nog een keer. Doe koop nou ogenzallen, koop nou dat dierbare geloof. Koop nou dat witte kleed van me. Want je hoeft toch niet verloren te gaan. Nee, ik wil dat je zaligmaker wezen. Doe dan. En dan gaat hij ze lokken. En zegt, doe nou open. En dan kom ik avondmaal met je houden. En dan mag je mijn gemeenschap verkeren. Wat wil je nou toch liever? Met je vermeende bezit eeuwig verloren gaan? Of wil je nou een keertje van mij verliezen? Kom tot nou mij, kom niet tot mij al die vermoeid en belast zijn. Laat mij nu nou rust geven. Mijn juk is zacht en mijn last is licht. En die overwint ik zal hem geven met mij te zitten in mijn troon. Gelijk als ik overwonnen heb en ben gezeten met mijn vader in zijn troon. Daar wijst hij op dit op het eeuwige koningschap dat in de hemel wezen zal. Dat op de glorie en de majesteit van de triomferende kerk. Die overwint. Laat me dat woord maar besluiten. Overwinnen, dat veronderstelt een ontzaglijke strijd die overwint. En vooral in een tijd als deze, als de uren der verzoeking over de wereld komt, zijn wij soms ook blind. denken wij soms ook dat we bij het rechte eind hebben. Zou het dan mogelijk zijn dat we ons ook vergissen? Laten we voorzichtig wezen. Want welke garantie hebt u en ik? In een wereld als deze, alleszins godsdienstig, alleszins zelfverzekerd. Die overwint, waar is uw strijd? Waar gaat ze over? Of u er wel bij hoort of niet bij hoort? Of je wel naar de hemel of niet naar de hemel gaat? Gaat de strijd soms over of je geëerd wordt, wel genoeg? Of je wel genoeg gewaardeerd wordt in je tijdelijke leven? Of je wel genoeg je brood verdient of wat ook? Ja, elk mens heeft een strijd, we zitten er vol van. Die overwint? Nee, dat is een andere strijd. Dat is de strijd van het nieuwe leven. Om zich te ontworstelen aan al datgene wat buiten God en Christus is. En ach gemeente, dat nieuwe leven, dat is zo klein. Dat is maar zo'n klein stekje. En duizend maal denk je, heren, nou zet de duizend zijn grote poot op en dan is het eeuwig weg. En dan denk je, heren, nou zie ik zoveel bedorvenheid, nou is alles overhoeken. Het is weg, ik kan niks meer ontdekken bij mezelf. Zou het ooit nog kunnen? Zou er nog een beginseltje van u? Het valt nergens te bespeuren. Ik ben als een uitgebrande haard. O God, daar komt nooit meer wat van terecht. Daar heb ik een strijd van het nieuwe leven. Die overwint. En de mogendheden des Heeren, en die zal dan toch ook eenmaal delen in de luister van Sions koning. Want die koning, alle macht gegeven hemel aan het aarde, koning der koningen, heren der heren. En die legt nou zoals een koning op zijn hofhouding doet. Die legt zijn glans, zijn koninklijke majesteit, zijn waardigheid, zijn heerlijkheid op zijn onderdaan. Een koninklijk priesterdom. Die overwint. Maar strijd dan hoort. En als je bij de lauwe wordt, gooit het hele boetje met ondersteboven. En begin maar eens opnieuw. En zeg maar, heren. Ik begin eens een keer opnieuw, want ik moet bekeerd worden. En heb ik mijn aandacht besteed en mijn tijd verbeuzeld met allerlei dingen die het wezen niet raken. Nou zie ik dat er een waarachtig wezenlijk wonder met me gebeuren moet. En dat ik zonder borg en zonder middelaar, zonder Jezus u niet ontmoeten kan. En die mis ik. Heren, u wil eens opnieuw met me beginnen. Laat me alles eens vergeten waar ik aan vast had. Gooi je boetje maar gauw weer buiten de deur. En leg je maar eens aan de voeten, heren. En begin maar eens te zuchten en te schreeuwen en te pleiten. Heren, door grond en kemmen hart. Anders zal het straks te laat wezen. Nou, de Heere mocht ons leven er maar naar richten. Want zalig is hij die gedurig vreest. Amen. Heere, wat een ontzaggelijk woord. Wat een ernstig woord. Wat zijn we toch goddeloos en boos. Dat we uw liefde daarin wantrouwen. Niet zien. Zo druk bezig met onszelf dat we het niet eens hoorden dat aan de deur stond en klopte. Heren, ons hele leven door. In de weg der voorzienigheid en de conscientie en uw evangelie. En allerlei omstandigheden. Heren Jezus, u hebt niet anders gedaan dan geklopt aan de deur. We waren zo druk. En we hadden zoveel bezigheid met onszelf en onze bekering en bevinding. Dat we uw lieve stem niet hoorden. Onze oren zaten vol met allerlei bijgeluiden. Van de duivel en van de wereld en van ons vrome vlees. We hebben u maar laten staan, Heere Jezus. En we hebben het kloppen van u in ons hart overwoekerd. Met al de herrie van ons eigen ik. Och Heere, wat zijn we vreselijke schepselen. Doe het ons zien. Breek ons nog eens voor u. Verootmoedig ons. Buig ons hart. Breng ons in de evangelische ootmoed en bekommernis. Omdat we u zo geplaagd hebben, omdat we bloed van het Nieuwe Testament onrein hebben geacht, omdat we u tegen hebben gestaan. We hebben u buiten laten staan, uw haarlokken. Ze waren vol van dauw en nat druppen. En gij hebt ons gelokt en genodigd, als een hen haar kiekens. Gij hebt ons oordeel niet volvoerd en ons verderf niet gezocht. Ach, Heere Jezus, laat ons hart mogen open doen en uw stem horen. En kom dan maar in. En genees ons van al onze zielenkwalen, we zitten er vol mee. En wil ons zomaar weer terecht brengen. Dwalende schapen dat we zijn. En we zullen het wel blijven ook. Wil ons er maar diep aan ontdekken. Omdat we altijd maar weer opnieuw moeten zingen en zuchten. Gun leven aan mijn ziel. Dan looft mijn mond uw trouwe hulp. Stier mij een rechte spoor. Een zegen uw woord. Wil degene die u zoeken in al hun zielsverdriet. Bemoedigen en versterken. Uw aangezicht vertonen. Gezegende middelaar. En zo plaats maken voor uw komst, die ons heil eeuwig zal volmaken. Amen. Psalm 49, vers 7 is onze slotzang. Schoon hij zich op deze aarde, in welles baat en ieder roemt zijn wil en overdaad, hij daalt nogthans, gelijk zijn gans geslacht, vervreemd van God, in zijn afgrond donkere nacht. Psalm 49, vers 7. Geestes, zij met u allen. Amen.